Lekker dat je luistert. Dit is de Sportnieuws.nl Darts Podcast. In deze aflevering praten presentatoren Robert Huske en Martijn Baars met verschillende gasten in en buiten de dartswereld over het darten. Sportnieuws. To throw first. Game on.
Mijn naam is Robert.
Ik ben Martijn.
En vandaag zijn we te gast bij Dirk van Duivenbode op zijn werk bij de auberginekwekerij.
Dirk, leuk dat je ons wilt ontvangen. Ben je nog steeds de aubergine zoals we je zeg maar, een jaar geleden leerden kennen, toen je echt de aubergine aan het promoten was? Want als ik terugkijk in bijvoorbeeld Google News, dan zie ik eigenlijk van het afgelopen jaar nauwelijks het woordje aubergine bij jou terugkomen. Is dat een bewuste dat je een beetje op een lager pitch hebt gezet?
Ah, het is nooit bewust geweest ook. Dus ja, het is gewoon net of het in je opkomt of niet. En op die manier, in die periode kwam dat blijkbaar in me op. Recent niet altijd meer. Dus dat, ja. Ik sluit niet uit dat het nog wel eens komt, maar ik gok dat het sowieso wel minder zal zijn.
Is het ook iets waarvan je, je hebt het misschien nodig gehad, is niet het goede woord. Maar het heeft je wel je geholpen om je brand een beetje neer te zetten, om jezelf om een soort personage neer te zetten. Is dat ook een nadeel geweest dat je overal werd nageroepen met aubergines?
Oh, nou, ik heb het nooit zo gezien. Uiteindelijk is het wel een branding geworden natuurlijk. Maar ja, mensen zeggen wel, oh ja, dat is de aubergine of zo. Of jij bent toch de aubergine? Nou ja, prima. Dat maakt mij niet uit, daar heb ik niet zoveel last van.
Kun je vertellen wat je hier doet? Want je kweekt ze zelf niet, toch?
Nee. Nou, ik zit hier op kantoor. Ik doe eigenlijk alle administratieve werkzaamheden. Dus personeel, betalingen, ja, facturen inboeken. Maar ook wel certificeringen en ja, andere dingen. Maar ja, bijna alles op kantoor. Kleine werkzaamheden eigenlijk. Sommige wat groter dan anders.
En werk je, is dat nog steeds, want toen je begon met darten, zeg maar, het echt grote werk, was het nog een groot onderdeel van je dagelijks leven? Ben je inmiddels, kan je al afschalen? Zo goed als je bent met darten, zo goed als het verdient? Of doe je het niet eens meer voor de verdiensten? Hoe zit die constructie bij jou?
Nou ja, financieel gezien had ik 3 jaar geleden prof kunnen worden. Of echt volledig prof. Alleen, ja, ik train hier ook. Ik heb een mooie ruimte hier en ik heb gewoon al lekker ritme. En als je thuis bent, dan dus denk ik toch wat makkelijker, of ja, ben je wat makkelijker afgeleid door andere dingen. Waardoor je dus misschien niet traint. En nu vind ik het gewoon ideaal. Combinatie. En ja, goede bezigheid gewoon.
We zitten hier bij een mooie ruimte boven de kweker met 2 dartborden. Eigenlijk een soort van kroegruimte. Heb jij dit zo ingericht of wie heeft dit bedacht?
Nou, even een collega die bij mij op kantoor zit gedaan. Tim. Die was vroeger meubelmaker. En nu zit hij dan, ja, het is natuurlijk ook familiebedrijf, hij is momenteel een broertje van de eigenaren. En die heeft het toen gewoon ingericht. Het was eerst het dartbord, zonder dat het opgeleukt was. En later is de rest gekomen, een beetje Irish pub idee. Dus, ja, ben blij mee ook.
Hoe vaak sta je hier te gooien?
Ja, elke dag eigenlijk, als ik in Nederland ben.
Dus het werk door, even een paar pijltjes?
Nou, het is gewoon 3 uur per dag, 2,5-3 uur per dag.
Dus, de training doe je ook echt hier dan?
Ja. Voorheen werkte ik, vroeger werkte ik dan van 7 tot 5. Dan moest ik s'avonds bijvoorbeeld fitnessen en dan ook nog trainen. Dat waren gewoon altijd lange dagen. En ik heb eigenlijk nooit een dag vrij. Dus ik ben altijd 4 dagen aan het werk, 1 aan het reizen, 2 aan het darten. Of dat varieert dan wel eens. Soms ben je 4 dagen aan het darten, soms de 1, maar het algemeen ben je altijd gewoon 7 dagen in de week bezig. En ook zoiets van, ja, dat red ik niet op deze manier. Om al de dagen van 7 tot de 9:30 te maken. En dan ja, ook nooit een dag vrij. Dus toen heb ik met mijn baas het erover gehad. En toen zei ik van, ja, misschien ietsje minder werken. Hè? Maar dan doe ik gewoon mijn pauze niet meer. Die benut ik volledig met training. En op die manier ging ik dan ook vaker trainen. Of in de zin consequenter. Want je hebt niet altijd zin om tot 9:30 bezig te zijn. Dus dan sloeg je wel eens over als je moe was of zo. En ja, nu ben je gewoon heel consequent in je trainingen. Dat is ideaal dan.
Sta je dan alleen te gooien?
Ja, altijd eigenlijk.
Wat wil je?
Ja, vind ik fijn. Ik hou niet zo van met mensen trainen. Dus toch altijd praten. En ja, uiteindelijk sta je dan ook te wachten tot hij klaar is met gooien. En ik wil gewoon zo effectief mogelijk bezig zijn met je tijd. En ja, als de grote toernooien aankomen, doe ik wel eens met iemand nog 's avonds een extra sessie. 1 of 2 keer per week, soms 3. Die doe ik dan wel met iemand. Maar mijn dagelijkse training doe ik liefst alleen gewoon. Of dat doe ik gewoon echt alleen.
Hoe ziet zo'n training van inmiddels een top 16 speler eruit? Wat doe je? Hoe moeten we een training van jou, zeg maar, hoe kunnen we die...
Nou, ik doe eigenlijk wel 3 jaar hetzelfde een beetje. Dus dat... het is altijd, ik begin altijd met finishes. Daarna ga ik dubbels. Ga ik nog een keer dubbels. Daarna ga ik triples trainen, ja. Ja, het is niet...
En is dat... no offense, gewoon dom triples gooien? Gewoon zonder dat er een idee achter zit? Of is het dan triple 20, triple 19, triple 18?
Je bent gewoon met scoren bezig. Je doet gewoon leks uit je hoofd eigenlijk. Dus je bent niet dom aan het gooien zonder dat je dat dan verbindt. Probeer gewoon altijd dan leks te trainen. En dan, als ik in 4 of 5 beurten niet uit ben, dan breng ik er overnieuw. Dus je probeert je dan wel een beetje in te pushen.
Ja, je zegt vroeger, toen ik dan nog thuis moest darten... dan schoot het er wel eens bij in. Als je dan om 9:30 pas uit de fitness komt.
Dan ben je tot 9:30 bezig. Dus dan ben je van 7, dan ga je 7:15 de deur uit. Je hebt geen zin om dan elke dag tot 9:30 bezig te zijn.
Merk je als nu je echt prof bent, dat als je een dag niet traint, merk je daar meteen al zeg maar verschil in? Of zou het, kan het wel?
Niet. Als ik 3 weken niet zoveel train, dan zou je dat wel merken. Maar het is niet dat je dan slecht bent gelijk. Maar ik vind zelf, als je gewoon je training altijd doet, dan weet je altijd dat je een basisniveau hebt. Dan kan je altijd terugvallen. En dat is vaak ook gewoon goed genoeg om vaak al de eerste 2 rondes of zo voorbij te komen op een vloertoernooi. Is natuurlijk niet altijd, je hebt nooit garanties. Maar je weet gewoon dat je dan je basisniveau hoog genoeg is om zeker er niet gezien de spelers te pakken.
Ja, want Barney zegt bijvoorbeeld, ik ga nu volle bak trainen richting het WK en de komende wedstrijden. En even full focus. Hoe zit dat bij jou?
Ja, ik heb zoiets. Daar moet je een heel jaar mee bezig zijn. Barney is er altijd heel goed in geweest om zich helemaal naar het WK toe te leven. En dan zeg je van ja, als het dan zo'n goed effect heeft dat trainen, waarom doe je het dan niet een heel jaar? Want uiteindelijk, als je een heel jaar goed doet, ga je ook met heel veel vertrouwen naar het WK. En dat kan je niet trainen de laatste maand. En wedstrijdritme en wedstrijden winnen. Dat is niet te trainen, dat moet je eigenlijk, daar ben je het hele jaar mee bezig. En ik heb een goed jaar gehad, dus ik ga er sowieso altijd met vertrouwen heen. En mijn WK, ja, ik denk niet dat ik heel veel meer ga trainen dan door normaal. Misschien een heel klein beetje, maar...
Waar lees je bij jezelf aan af dat je een goed jaar gehad hebt, zoals je zegt? Waar baseer je dat op? Ik weet dat het eigenlijk voor darters vloeken in de kerk is als je zegt, ja, een gemiddelde was hoog, want dat zegt niks.
Vind ik wel.
Ja?
Ja, als je jaargemiddelde hoger is dan het jaar daarvoor. Kijk, je speelt natuurlijk wel meer dan 100 wedstrijden. En als je dan 1 punt hoger gooit over 100 wedstrijden of 130 wedstrijden of zo. Ik weet niet precies hoeveel ik zit. Kan je zeggen dat je beter bent geworden. Het zegt alleen qua prestaties nog niks. Dus daarvan kan je niet. Je kan niet zeggen dat je een goed jaar hebt gehad op basis van een hoger gemiddelde. Maar er is meer op prestaties. Je kijkt gewoon. 2020, 1 finale op tv, niet gewonnen. In 2021 had ik 2 finales, 1 gewonnen. Nou, dit jaar zit ik op 6 finales, 2 gewonnen. Waarvan wel 2 tv-finales. Dus dan heb ik zoiets van, nou, dat is al wel goed. Ik moet 2020 verdedigen, dat was een heel goed jaar. En momenteel sta ik al hoger dan in 2020 over het hele jaar. Dus dan kan ik stellen dat ik een goed jaar gehad heb. Waarbij een jaar waarin heel veel mensen zeiden, ja, die moet veel verdedigen, gaat zakken, ben ik eigenlijk gestegen. Dus dan denk ik dat je het goed doet als er dan tussen aanhalingstekens druk op stond van het verdedigen.
Ja, want je zegt, televisiefinales haal je nu ook met enige regelmaat, kunnen we dan zeggen.
Nou ja, het zijn natuurlijk uiteindelijk 3 in totaal, er zit nog niet echt een regelmaat in.
Maar heb je het idee dat je beter had gekund dit jaar? Dat je meer tv-finales had kunnen halen? Of zeg je van, nou...
Ja, denk ik wel. Er waren zeker wel een paar toernooien waar ik het sowieso beter had kunnen doen. En ik denk dat ik ook de finale tegen Price best wel had kunnen winnen. En UK Open het begin van het jaar had ik beter kunnen doen. Grand Prix had ik het beter kunnen doen. Nou ja, World Cup had beter gekund. Ja, afgelopen EK had beter gekund, maar dat is niet verwijtbaar. Maar ik denk dat in bijna alle toernooien zat er wel iets meer in. En dat vind ik positief. Omdat, ja, dan ben je niet weggespeeld. Soms leek het wel dat je weggespeeld werd, maar je ziet dan wel kansen. En dat vind ik ook juist fijn dat ik, ja, dan blijf je altijd gewoon streven. En dan wil je het volgend jaar beter doen, nog over 2 jaar. Dus ik kijk ook niet zo vaak op korte termijn. Je moet gewoon, je hebt gewoon een doel. Ik wil een tv-toernooi winnen. En ja, hoe beter je het elk jaar doet, hoe dichter je bij er komt, denk ik.
Het is wel mooi dat je dat zegt, dat je zegt, ik heb geen haast, zo voelt het. Je hoeft niet het einde van dit en dit jaar, dit en dit gewonnen te hebben. Dat maakt dan ook dat het niet, dat het misschien op het moment dat je een halve finale of een finale verliest, dat het wel gefrustreerd kan, dat je wel frustratie voelt. Dat je dat dan ook heel snel weer het van los kan laten en het kan zien.
Ja, wel en niet. Kijk, je weet nooit of je nog een WK, of je weet nooit of je nog een televisiefinale gaat spelen. Dus je moet ze gewoon wel allemaal behandelen of het je laatste kan zijn. Alleen denk ik met het niveau dat ik laat zien dit jaar, het stijgen, een verbeterde spel, dan ga je er wel van uit dat je er meer gaat spelen, maar je weet het nooit. Je weet ook nooit wanneer je laatste is. Dus wat dat betreft moet je niet te laconiek mee omgaan, denk ik. Of doe ik ook helemaal niet. Maar het is niet zo van, als ik hem dit jaar niet win, dan gaat het nooit lukken. Want ja, kijk, dit jaar heb ik gewoon een goed jaar. Zet ik ook weer de basis voor volgend jaar neer. Vorig jaar speelde ik niet extreem veel prijzen bij elkaar. Dus volgend jaar zou ik een stap kunnen maken richting top 10. Ja, dan kom je misschien ook weer in aanmerking voor een Premier League of niet. Of het jaar daarna. Dus je moet gewoon niet te veel op korte termijn denken.
Zou dat een droom zijn, Premier League meedoen?
Ja, voor mij is het meer een droom om in Ahoy te spelen dan de Premier League zelf. Maar ja, dat zit nou eenmaal aan elkaar verbonden. Dus ja, dan wel, als je het dan zo moet stellen.
Het is veel reizen, hè? De Premier League, iedere week.
Ja, maar dat doe je nu ook. Je bent alleen maar eerder weg. Dus in plaats van dat je op vrijdag weg gaat, ga je dan op woensdag weg.
Hoe bevalt dat je? Is dat zwaar, dat reizen?
Ja, reizen is sowieso... Het vergt veel energie. Ja, of ik nou woensdag het vliegtuig instap of op vrijdag, uiteindelijk reis je die wees 1 keer.
Nee, dat snap ik. Maar als starter ben je inderdaad veel op pad.
Ja, nou, het is wel eens zwaar. Maar goed... Dat is in de aubergines oogst in Hadje Zomer, is dat ook. En het is gewoon vermoeiend reizen. Dus heb je ook als je op vakantie gaat, die reisdag, die ben je altijd wat al kwijt. Omdat je gewoon een beetje sloom ervan wordt. Maar ja, het hoort erbij. Daarom werk ook gewoon nog. En dat kost ook energie, ja.
Hoe kom je die reisdagen door? Ben je dan ook nog aan het werk? Heb je laptopje mee?
Ik heb vaak laptop mee, ja. Niet altijd hoor, maar het ligt er een beetje aan wat voor tijdstip je vliegt. Als ik s'avonds vlieg en dag dan heb ik toernooi, heeft geen zin om hem mee te nemen. Nou, je neemt de iPad mee, PlayStation mee. Ja, ik vermaak me altijd wel, eigenlijk boek. Dus je hebt altijd wel iets te doen.
Heb je dan nog last van die rijen op Schiphol?
Nee, daar heb ik geen last van gehad.
Nee?
Heb je, ja, als je het
andere ingang?
Nou ja, wij reizen natuurlijk heel veel, dus ik heb standaard premium altijd. Dan heb je ook een lounge met eten en drinken. Alleen daarop bespaar je eten en drinken al en je hebt heel veel gemak ervan, want die slaat altijd de rij. Er zijn altijd al rij op Schiphol, maar niet zo extreem. En met die premium, nou ja, dat verdienen, toen ik erover naast te denken, dat zou zich al terugverdienen op het eten en drinken, dat je niet hoeft te betalen. En dan had je heel veel gemak voor terug. Dus ja, dat had ik eigenlijk al. Dat is ideaal gebleken.
Ja, fijn. Je zei net van, je moet eigenlijk naar de laatste wedstrijd kijken. Hoe kijk je terug op dat EK?
Ja, was goed. In principe. Ik vond niet dat ik in de eerste ronde echt mijn beste spel speelde. Maar het was wel gewoon goed en voldoende. En dus dan moet je ook niet te veel woorden aan vuil maken, vind ik. En... ja, je ziet dan wel een paar dingen waar ik wel beter in moet worden. Wat ik van mezelf merk is vaak dat ik na een breken de eerste leg niet goed ben. Daar moet ik gewoon wat op gaan verzinnen. Bij de grote wedstrijd heb je namelijk altijd pauzes tussendoor. En elke keer slap begint daarna, ja, dat is toch elke keer weer een lek die je verliest. Dus daar moet ik sowieso aan werken, vind ik.
En wat kun je daaraan doen? Wat zijn bijvoorbeeld, want we, op het EK zagen we, of hoorden we je, dat je met oordopjes nog het podium opkwam, dat je nog muziek aan het luisteren was. Was dat de Grand Prix, eentje eerder?
Nee, ja, ik doe gewoon in die pauze doe ik altijd de muziek in. Dat doe ik sinds kort hoor. En dat bevalt me goed. Dus dat is een stap. Maar het zit er vaak in. Ik drink altijd veel water. Dus ik ga altijd naar de wc voor de zekerheid. En ook bang ben dat ik anders tijdens de legs moet.
Ja.
En ja, die wc is soms wel eens een stukje lopen. En ik denk daar een stukje concentratie verlies. Want ja, dan moet je best wel haasten. En moet je weer snel teruglopen. En dan ga je het podium alweer op. En dan is de ander al aan het ingooien. En dan kan jij eigenlijk maar 6 pijltjes gooien en dan moet je weer starten. En dan heb je 5 minuten helemaal niet gedart. Dus ik denk dat daar iets in zit. Daar zal ik iets op moeten bedenken.
Want mag je bijvoorbeeld met oortjes in gooien? Je mag wel oordoppen in, maar je moet wel altijd de scheidsrechter dan kunnen horen of zo? Wat?
Nou, dat is gewoon niet toegestaan. Ik weet niet wat daar de regel van is, maar ja, dat mag niet.
Zou je dat willen? Als het zou mogen, zou je het dan willen?
Ja, dat zou ik wel fijn vinden. Een lekkere goede muziek in mijn oren. Dat niet per se om het publiek te cancelen. Maar ja, ik train altijd hier met mijn muziek in mijn oren. En ik train ook. Of mijn voorbereiding heb ik ook continu muziek in. Dus ik vind dat lekker en vertrouwd. Dus als het zou kunnen, zou ik dat zeker doen. Het zou er wel gek uitzien. Maar ik ga er ook niet vanuit dat dat ooit gaat gebeuren hoor.
Nee, want je moet nu eigenlijk elke keer jezelf oppompen als je naar de okkie stapt of als je net gegooid hebt. En dan heb je gewoon continu een soort stimulatie waardoor je erbij blijft en misschien ook geconcentreerd blijft. En denk dan, ja, godsamme, dan ga ik hem pakken.
Ja, alleen zal dat nooit gebeuren, dus zinloos om erover te praten, denk ik.
Want je zegt het publiek cancelen. Nou heb je daar in de afgelopen jaar een paar keer incidenten gehad. In Amsterdam een keer op de Grand Prix recent nog tegen Clayton. Zijn dat lessen die je nu eigenlijk pas kan leren?
Nee, ik zie dat ook heel anders hoor. Waren privé wat dingen niet allemaal werelds. En daar ga ik verder ook niet op in. En ja, dan ben je ook gewoon wat sneller geïrriteerd uiteindelijk. Omdat je moe bent of je bent met je gedachten. Je hoofd zit wat voller. En uiteindelijk verlies je niet omdat iemand schreeuwt. Dat maakt mij niet zoveel uit. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen last van. Het is me meer dat ik eraan irriteer. Dat het gebeurt, zeg maar. En op regelmatige basis. En uiteindelijk verlies je door de irritatie. Niet door de schreeuw zelf, zeg maar. Dus daar werk ik dan aan. En dan zorg ik gewoon dat ik niet snel geïrriteerd word. En dan, ja, dan is dat wel weer prima, ga ik vanuit.
En zoek je daar... dan zeg maar professionele hulp klinkt misschien overdreven, maar tegenwoordig hoor je dat heel veel sporters en mentale coaches, ook niet alleen darters, maar tennissers, zeker individuele
sporters. Voor mij geen geheim, ik maak er wel gebruik van. Ja. Dus dat, maar je spreekt niet over die situaties per se hoor. Dat weet ik zelf ook wel waar dat aan ligt. En dat vind ik ook helemaal niet erg en dat neem ik ook voor lief. Dat is ook niet altijd het belangrijkste wat dat betreft. En op dat moment misschien eventjes wel, maar nee, dat...
Maakt dat ook het zijn van een individuele sporter het soms lastig? Omdat je natuurlijk ook altijd te maken hebt met privé situaties, met dingen die misschien op je werk gebeuren, dingen die waar je niet invloed op hebt, maar wel die wel invloed op jou hebben.
Dat denk ik wel, maar ik denk dat ik daar heel sterk in ben zelf. Alleen wat ik zeg, ja, soms zit je hoofd gewoon vol ervan. En ook van andere dingen. Dus ja, dan heb je er wel eens last van als dat net op een belangrijk toernooi is. Is dat vervelend? Maar ja, omdat je op jezelf aangewezen bent, kan je ook niemand de schuld geven als die andere lasten hebben in het team. Voor zijn anderen kunnen de schuld kunnen geven omdat hij niet scherp is. En dat kan ook zijn reden hebben. Nu, ja, je kan het gewoon, als je gewoon, je kan jezelf tegen bewapenen. En ja, je kan jezelf daar niks in kwalijk nemen als je dat wel gewoon doet en het lukt niet. Ja, dat is ook een voordeel.
Zie je ook geen... verandering in bijvoorbeeld het publiek dat er dit jaar wel weer zit ten opzichte van 21 en 20, toen het soms heel rustig was in de zaal, dat die misschien ook denken van we moeten leven, we schreeuwen wat harder, we zijn wat losbandiger.
Nee, dat merk ik niet per se. Eigenlijk niet.
Wat natuurlijk wel meespeelt is ook een tegenstander. Kun je eens uitleggen voor misschien de dartfan die niet zoveel dartervaring heeft, hoe belangrijk een tegenstander kan zijn in jouw wedstrijd? Dus op het effect in jouw spel?
Ja, weet ik niet. Omdat, hoe je hem bedoelt.
Nou ja, kijk, bij tennis heb je bijvoorbeeld, die speelt een bal met een topspin of wat dan ook. Maar bij darten moet je toch echt je eigen pijlen gooien. Maakt het dan toch uit tegen wie jij speelt over jouw eigen prestatie? Dat het bijvoorbeeld tegen de een makkelijker darten is dan tegen de ander?
Ja, kijk, je hebt natuurlijk ritmes. Hoe lopen ze weg? Het is natuurlijk concentratiesport. Je bent er zo uitgehaald. Ja, je zit natuurlijk, je tegenstander staat om en nabij een meter, anderhalf achter je. Ja, die kan van alle geluidjes maken die een kijker niet ziet. En waar jij wel last van hebt, hij kan het podium deels laten bewegen door net even wat dieper in te zakken of terug te lopen. Je bepaalt soms een podium op een bepaald plekje niet helemaal stevig. Nou, als je die net gevonden hebt, dan zou je daar de invloed kunnen inoefenen of uitoefenen. En tempo.
Wat gebeurt allemaal?
Ja, het gebeurt allemaal. Want het is natuurlijk best een mentale sport. En ja, als je weet dat je tegenstander beter is, dan moet je gewoon zorgen dat hij minder gooit. Dat zo denken mensen. En dat gebeurt.
Ben je daar zelf ook van?
Nee, niet helemaal. Ik ben ook niet helemaal heilig of zo daarin. Want ik probeer altijd wel gewoon een normale wedstrijd te spelen. Maar ja, kijk, ik heb wel zoiets als ik last heb van een snelle tegenstander. Als hij heel snel is, waardoor ik niet in mijn ritme kom, dan ga ik rustiger aandoen. Maar dat is dan niet om die tegenstander uit het spel te halen. Maar zo zal hij het wel ervaren. Maar dat is dan voor mezelf, om mezelf gefocust te houden. Ja, en hij zal het misschien ervaren als zijnde dat ik hem wil afleiden. Maar dan doe je het voor jezelf.
Zouden daar strakkere regels op voor moeten komen vanuit de PDC? Ik noem maar wat ze bij de tennis hebben ingevoerd, de schotklok. Dat je voor een bepaalde tijd je pijlen gegooid moet hebben, of dat je...
Nou ja, ik zie dat niet zo snel gebeuren, maar op sommige dingen heb ik wel zoiets van, ja, daar zouden ze best wel wat aan kunnen doen. Alleen ik zou niet weten hoe ze dat dan zouden gaan. Ik zie het niet zo snel gebeuren. Uiteindelijk, het grootste probleem is gewoon dat de scheidsrechter met zijn rug naar hetgeen wat er gebeurt staat. Dus het is altijd van... Ja, hij deed dit, maar de scheidsrechter heeft dat dan nooit gezien. En dat zal ook niet veranderen, want de scheidsrechter kijkt altijd naar het bord. Anders zou dat, als hij je aankijkt, dan schiet dat niet op.
Dus, zou je bijna een soort vierde official moeten
doen? Nou ja, goed, daarin zou wat kunnen doen. Alleen als je gaat kijken naar hoe vaak er eens zulke situaties zich voordoen. Ja, zullen ze dat niet zo snel doen. Omdat dat is misschien 1 op de 30 wedstrijden nodig. Of misschien wel minder nog. Dan noem ik een keer zo'n wedstrijd met de Grand Slam tussen Gavin Price en Whitlock en vervolgens Anderson. Er zijn wel boetes voor uitgedeeld. Alleen dan denk ik, ja, je deelt een boete uit. Hij heeft wel het toernooi gewonnen. Dus kennelijk vonden jullie dat hij dingen deed die volgens jullie niet door de beugel konden. Alleen tijdens de wedstrijd heb je dan niet ingegrepen. En het is 2 wedstrijden gebeurd. Dan denk ik, ja, dan zou je daar wel wat kunnen doen in de toekomst. Want wat je eigenlijk zegt is van, nou, door zijn gedrag heeft hij de uitslag beïnvloed. Ja, dan moet je dus zorgen dat er tijdens de wedstrijd al een halt toegeroepen wordt. Want dan als je het gaat bestraffen, denk ik.
Want met boetes heb je natuurlijk, dan is Price even bestraft. Die is net een flinke som prijzengeld gepakt op dat toernooi.
Ja, maar noem maar wat, hij zegt voor mij een boete van 20.000 pond of in eerste instantie 30. Dus voor mij, ik weet niet meer precies hoor, maar het is, dacht ik, gehalveerd. Maar hij kreeg hem ook al voor zijn eerste wedstrijd. En als hij die dan niet gewonnen had, dan had bijvoorbeeld misschien Anderson wel de finale gewonnen. Dus dan uiteindelijk door die boete benaalde hij alleen de winnaar. Die best wel een grote som geld gewonnen heeft daar. Maar zijn tegenstanders hebben geld verloren en die zien daar dan niks van. Dat geef ik niet, maar het is meer dat ik zeg van, je gaat nu achteraf beboeten. En dan misschien kan je tijdens de wedstrijd ook al wat doen. Er zijn nieuwe regels voor mij vorig jaar ingegaan. Dat scheidsrechters wel een lek mogen toekennen nadat er dat soort dingen gebeuren.
Oh ja.
En uiteindelijk de wedstrijd, ja. Alleen is het in de praktijk volgens mij nog nooit gebeurd. Dus dat is een beetje, ja. Ja, maar... Ik weet niet. Daar zouden ze in theorie wat aan kunnen doen. Ik moet zeggen, mij maakt het niet zoveel uit allemaal. Maar als je de situatie dan zo bekijkt, denk ik. Ja, als je vindt dat het niet kon, dan moet je tijdens het ingrijpen en niet achteraf een boete geven.
Nee,
ja, dat misschien ook alsnog, maar
Met zo'n systeem ga je natuurlijk wel... Het zal inderdaad misschien nog niet gebeurd zijn, een lek toegekend worden door de scheids. Maar dan krijg je misschien ook wel weer taferelen dat mensen het een beetje op gaan zoeken. Dus dat ze net zoals in het voetbal gaan vragen om een gele kaart, bij wijze van spreken. En het heel erg... Dan gaan mensen zo een lek winnen.
Ja, maar volgens mij is het waarschuwing, lekverlies, wedstrijdverlies. Dus er zijn drie stappen. Ik dacht dat het 2 jaar geleden ingevoerd was, hoor. Ik moet ook zeggen, ik weet er niet alles van. Ik heb het alleen nog nooit zien gebeuren. Maar ik denk niet dat dat heel snel gebeurt. Want kleine dingen... De scheidsrechter waar je dat mee moet bespreken, die staat altijd al met zijn rug naar je toe. Als je zegt het de eerste keer, die zal er niet gelijk gaan waarschuwen. Dat zal hij pas doen op het moment dat hij dat opmerkt. Dan zal er mogelijk een waarschuwing volgen. En dan mogelijk een lek. Maar ja, dan moet hij het wel steeds weer opmerken. Dus ik weet niet hoe dat nou in de praktijk... tot uitvoering komt. Als het tot uitvoering komt. Maar ze hebben in ieder geval nu wel een middel om dat te doen. Dat was er voorheen niet.
En zit er dan ook nog verschil in tussen... of het als je op een tv-toernooi of een Eurotour staat... ten opzichte van een Play Championship? Een vloertoernooi?
Nou, zulke dingen zullen makkelijk gebeuren op Play Championship. Ik zie dat op het podium eigenlijk niet gebeuren.
Maar ik bedoel meer andersom. Dus dat er op tv misschien vaker, omdat er dan meer geld op het spel staat, vaker trucjes worden uitgehaald om de ander uit de concentratie te halen?
Nou, weet ik niet. Of dat zo is. Want uiteindelijk staat op de tv, ja, er staat meer geld op het spel. Maar de spelers die daar spelen, die hebben dus al redelijk wat geld verdiend om er te komen. Maar je hebt bijvoorbeeld op de vloerwedstrijden, daar kan één wedstrijd een plaatsing voor een tv als gevolg hebben. En soms speel je op tv je eerste rondjes niet voor het dubbele van het prijzengeld. Dus soms is zo'n wedstrijd op de vloer kan van meer waarde zijn dan die tv-wedstrijd. Dus ik noem wat... De Grand Prix, dat was voorheen 6.000 als je plaatste, 10.000 als je eerste ronde won. Dus die wedstrijd is voor 4.000. Maar als jij net tegen je concurrent moet, tegen nummer 17 van de ranking en jij bent 16 of andersom, ja, de winnaar gaat door, dan is dat een wedstrijd voor 6.000. Dus het is niet altijd gezegd dat een vloerwedstrijd minder waard is. Dus, en daar is het in theorie makkelijker te doen. Omdat op tv of op een Eurotour, daar staan altijd de camera's erop. Dan zie je bijvoorbeeld Justin Pipe, die deed toen wat geks bij zijn tegenstander. Maar ja, dan heb je er wel last van de wedstrijd daarna door het publiek. Die heeft dat daar eigenlijk gewoon gecorrigeerd, dat optreden.
Ja.
Ik weet niet of je dat nog herinnert.
Nou ja, Justin Pipe is wel een tijdje uit...
Toen ging hij kuchen op het moment dat zijn tegenstander voor mij voor de wedstrijd stond.
Dat weet ik niet meer.
En toen de wedstrijd daarna, het publiek hem helemaal de hele wedstrijd uitgejouwd.
Oh ja?
Ja, dus daar weet je van bij, ja. Nou, over het algemeen 2 goede jaren achter de rug. Martijn, jij had nog opgezocht wat Dirk had verdiend, toch? Prijzengeld.
Ja, dus je zat momenteel op de order of merit met bijna 360.000 pond, 420.000 euro. Dat zijn bedragen die niet... die zie je misschien in de administratie wel eens voorbij komen, maar niet op je eigen bankrekening.
Met Martijn en ik heel wat podcasts voor maken.
Ja, dat is altijd wel leuk, hè, die bruto bedragen. Maar dat is voor dat...
Moet je wel
Nee, van de Spelersbond komt. Dan komt mijn oom van de management. En dan komt nog broertje van de Belastingdienst. Of nou ja, mijn compagnon. Dus nee, daar hou je de helft niet van over. Maar goed, het is alsnog heel veel.
Je moet meer dan de helft afstaan.
Nou, dat hou je er niet van over. Ik weet niet of je het Nederlandse belastingssysteem kent.
Ja, dat is niet lief, hoor. Op die bedragen is dat vrij hoog, ja.
Dus,
je betaalt altijd het belastingtarief in Nederland, niet dat er in Engeland al...
Ik betaal eerst in Engeland en dan in Nederland.
Ah, leuk.
Nog. Dus dat... Nee, je moet zo zien... Als ik in Engeland 10.000 verdien of zo, dan krijg ik 78% gestort. Dus krijg ik 7800. Dan moet je nog je management betalen, dus percentage X. En dan heb ik in Engeland er wel gedeelte belasting betaald. Gedeeld 2% spelersbond, 20% belasting betaal je vooraf al gelijk van je bruto prijsgeld. Nou, en dan in Nederland moet je er ook nog over je winst betalen. Maar goed, dat hoort er nou eenmaal bij. Er zijn ook jaren geweest dat ik geld teruggeef van de Belastingdienst. Ik betaal het liever, want dan Als je belasting moet betalen, dan verdien je het ook.
Ben je dan als darter ZZP'er? Of hoe moet je dat
doen? Ik heb een eenmanszaak.
Oh, ja.
Dus ik ga misschien naar een BV, maar dat ligt er nog even aan. Dat ligt weer bij een vriend van de Belastingdienst, of dat kan.
Ja. En dan je onkosten zijn je pijlen en dat soort dingetjes en zo. De reizen die je misschien moet maken.
Nou, dat is natuurlijk, ligt ook bij je management en onkosten. Ik zit natuurlijk bij een materiaalsponsor die ook mijn pijlen verkoopt. Dus in principe zijn dat geen onkosten. Op materiaal heb je eigenlijk niet.
Ja. De manager is dus een goede bekende van je?
Nee.
Oh, ik dacht dat je dat zei.
Nee, hij is mijn neef.
Ja, nee, dat is toch een goede bekende?
Nee joh, bij wijze van. Nee, dat is een Engelsman. Dus ik zit hetzelfde management als Gerwe van der Voort, Noppert, Cullen, Clayton, Whitlock. Dat is op zich wel een groot management.
En is dat, denk je ook dat je het alleen niet meer kan? Als darter zijnde? Niet eens jou zeer zelf, maar...
Ja, ik denk dat ik het wel alleen kan. Ik sluit ook niet uit dat ik het in de toekomst weer ga doen. Alleen, rond WK is het handig sowieso om er één te hebben. Dan ben je heel veel interview aanvragen. En je kan het niet altijd allemaal zelf doen. Maar het is een stukje ontzorgen. Maar ik heb het in principe niet nodig. Omdat ik regel nu alsnog heel veel zelf. Dus maar ja, het is wel handig als je...
Heb je zeg maar in Nederland niet ook nog een Nederlandse manager die je in Nederland...
Ja, heb ik ook nog. Oh, een beetje. Ik doe eigenlijk mijn media aanvragen. Het is handig als je toch een Nederlands sprekende contactpersoon wel hebt daarin, vind ik.
We hadden het even over prijzengeld. Vind ik altijd een leuke vraag, want dat tekent misschien in persoon. Weet je nog je allereerste bijzondere aankoop die je deed van je eerst verdiende dartsprijzengeld?
Nou, ik heb niet veel aangekocht eigenlijk. Ik doe alles investeren bijna. Ik heb uiteindelijk, wat heb ik gekocht sinds 2020? Ik heb een horloge gekocht. Nee, wat zeg ik nou weer? Ik heb helemaal geen horloge gekocht.
Ik zit te kijken, ik zie niks.
Wat heb ik nou gekocht? Een PlayStation. PlayStation 5 heb ik gekocht. Maar ja, ik gamede al, ik had de 4. En ik had een oude 4. Dus ik, ja.
Tijd voor een nieuwe.
Ik heb een fiets voor mijn vriendin gekocht. En ik heb een sloep gekocht met mijn schoonvader. Dat is dan een grote aankoop. En verder heb ik geen gekke dingen gekocht. Ja, een bedrijfspand, maar dat is een investering. En ik heb op mijn huis afgelost. Ik heb crypto gekocht. Ik heb goud, zilver gekocht. Hoe zeg je dat? Ja, ik ben meer met investeren bezig dan met geld nu. Ik wil gewoon dat ik het liefst op mijn 40ste kan zeggen van ik stop ermee. Of niet, maar dat ik het wel aan eigen hand heb dan.
Ja.
Dat ga ik gewoon proberen. En daarom werk ik nu altijd 7 dagen in de week.
En word je daar ook goed in gecoacht? Of heb je daar iemand
die... Ja, ook. Nou ja, goed, ik verdien me er zelf ook veel in. Ik kijk heel veel, ik lees boeken en ik kijk filmpjes van wat ik denk dat het slimme mensen zijn. En ik heb ook een sponsor, die is ook zakelijk wel goed. Dus die adviseert me er ook bij in. Dus dat is handig, iemand waar je mee kan sparen op dat gebied.
Crypto, wordt dat nog wat?
Ja, tuurlijk.
Ja?
Ik heb er niet.
Nou ja, op dit moment zijn de koersen niet zo goed.
Ik sta niet heel slecht bij mijn crypto.
Ah, je was er al goed bij?
Nee, dat niet. Hmm. Dat eigenlijk niet. Maar ja, als je het een beetje tactisch doet, ik doe gewoon steken. Dus ik heb bij de markt misschien 80-90% is ingezakt. Sta ik op een verlies van 8% of zo. Dus dat vind ik best grappelijk.
Ja.
Dus als, stel, het gaat weer allemaal goed, dan ben ik blij. Maar ja, misschien ook niet. Dat weet je allemaal niet. En dat moet je ook zeker niet doen met geld dat je kan missen. Het is ook niet dat mijn halve vermogen erin zit, hoor. Maar een beetje speculeren.
Ja, en het is best wel goed doordacht ben je daarmee bezig. Dus je hebt waarschijnlijk ook geen aankoop, wat Martijn ook zei, van dat je misschien denkt van dat had ik misschien beter niet kunnen doen.
Nee, helemaal niet. Ik ben ook in mijn huis gaan verbouwen. Dat was eigenlijk ook van jou. Thuis waren we wel een beetje zat. Er zat heel veel mankement aan eigenlijk. Ik had een keuken, er zat geen laadje in. Ja, dat is gewoon niet praktisch. Dus we hadden ergens dan op een andere plek hadden we een kast staan. Daar zat dan de besteklade. Ja, dat was gewoon allemaal niet handig. En op een gegeven moment had je wel zoiets van de badkamer was lek, hadden we schimmel van. Dus ja, we moesten eigenlijk wel grote investeringen daarin doen. Dus een badkamer, keuken en een nieuwe vloer. En toen hadden we gewoon de keuze gemaakt of we gaan verhuizen of we gaan dit verbouwen. En toen had ik zelf zoiets van, nou ja, de huizenmarkt zit nou met een behoorlijke bubbel. Dus ik had zoiets van, dan doe ik dat liever verbouwen. Want op het moment dat de huizenprijzen inzakt, ja, dan verlies ik minder aan mijn verbouwing. Want heb ik nog wel een genot van op dat moment dan aan een groter huis. Waarbij je dan heel, denk ik, veel geld verliest in waarde.
Ik denk als je zoveel op reis bent, dat een fijn thuis ook wel belangrijk is voor je, of niet?
Ja, ja, wel en niet. Kijk, ik word er wel wat simpeler in. In principe, wat heb je nodig? Is een bed en ergens om te eten. Ja. Kijk, in hotelkamers eet ik vaak. Eet je ook wel eens op bed? Of gewoon aan een bureautje? Dus ja, dus ik was daar nooit zo heel erg mee bezig. Alleen dan... eigenlijk was voor mij meer, dan kom je bij anderen en denk je, ja, die hebben eigenlijk allemaal, die hebben alles aangepakt. Ziet er eigenlijk ook wel mooi uit. Dan zou ik misschien wel meer naar mijn zin hebben thuis dan dat ik het nu heb. Dus toen zouden we dat gaan doen. Wel een hoop gedoe, zo'n verbouwing. Maar
dat kan je dan wel allemaal lekker uitbesteden? Of doe je dan ook heel veel zelf?
Nou, ik doe niet fysiek dingen zelf, maar het regelen wel. En wat ik had wel aannemen, maar niet op alles. Dus ik heb heel veel nog zelf wel me aangestuurd daarin. Maar ja, het is uiteindelijk wel mooi geworden. We zijn nog niet helemaal klaar. We zijn wel lang bezig.
Wat staat er verder dan nog op de planning in het huis?
Nou, er was iets niet goed met behang. En dat werd 3 maanden later pas opgelost. Dus daarom hadden we echt een grote vertraging op de gang. Daar was het behang niet goed. Dus dan moet ik nu nog wachten op mijn stalen deur. Ja, volgens mij zijn ze nu plint aan het leggen. En de deurmat. Dus dan, ja, het is wel bijna af. Maar een paar kleine dingetjes.
Je woont samen met je vriendin?
Ja.
Die zien we niet zoveel. Is dat bewust?
Ik heb niet goed opgelet.
Oh.
Nee, recent is ze wel aan het keer meegegaan. Ze is, was in Amsterdam beide keren dat ik de finale haalde. Dus het EK was de finale achter afgelopen weekend. Dus een keer, ja, vloer evenementen, dat maakt er niet uit. Maar ze was, aan het begin was ze 1 keer mee geweest. En dat beviel me toen niet. En... ze ging toen, het was mijn schoonvader ook met mijn zwager. Maar ze zit natuurlijk normaal bij altijd bij dat opkomstplekje en het hoekje. Maar daar zat ze niet. Ze ging bij de vader zitten. En dan ben ik daar vervolgens de hele rest aan het zoeken. Oh. Waar ze dan zit. Dus toen zei ik van, joh, dat gebeurt me niet nog een keer. Dus je mag niet meer mee. Ik kwam er eigenlijk op neer. En toen uiteindelijk zei ik van, nou, als je nou gewoon daar en daar gaat zitten, dan proberen we het nog een keer.
Want als je dan weet dat er iemand meegaat, en in dit geval zeker iemand zo iemand belangrijk zoals je vriendin, dan wil je wel een soort van weten, om in ieder geval in je achterhoofd houden, oké, als ik dan dadelijk een winnende pijl heb, of als ik even...
Het gaat me niet om de winnende pijl, het gaat mij er meer om tijdens de wedstrijden, gewoon even een blik, ik vind het fijn. Als het slecht gaat, dat iemand je even kan oppeppen, of als het goed gaat ook even, ik hou van die interactie met mijn achterban, doet me altijd goed. Sommige mensen vinden het afleiding, maar ik vind het juist fijn. En... ja, als je dan diegene zoekt, geen idee waar ze zitten, dan is dat wel... dit jaar kwam ook in mijn nichtjes kijken. En dat is dan ook wel eigenlijk een beetje afleiding, want ik wist niet waar ze zaten. Dus dan ben je ze aan het zoeken en dan ben je toch minder gefocust. Ik verloor die wedstrijd gelukkig niet. Maar ja, dat zet je dan wel aan bedenken. Een soort aan denken dat je... Ja, je moet dan niet altijd iedereen meenemen. Het is ook een soort afleiding.
Je wil eigenlijk een soort vast poeltje hebben van
mensen. Nou, dat hoeft niet per se, hoor, maar... Het is meer met dierbare personen, dat vind ik dat wel, voor mezelf is dat dan belangrijker. En als het gewoon vrienden zijn, ja, die zitten toch altijd wel ergens, die zie ik toch wel. En als ik ze dan niet kan vinden, vind ik dat niet erg. Als je bijvoorbeeld je nichtjes of zo, ja, die zijn, ik ga me niet wagen aan de leeftijd. Ik dacht helemaal over 2 en 5 of 2 en 6, gewoon echt heel jong nog.
Oh, ja.
Ja, dan... vind je het wel leuk om ze even te zien, zeg maar. Of even, desnoods, nou, het is waar, is misschien overdreven. Maar als je dat niet kan vinden, dan vond ik dat storend. Maar ze willen ook graag komen kijken. Dus dan is het dus wel een beetje een lastige situatie dan. Maar goed, dat...
Wie vind je... Je hoeft geen voorkeur uit te spreken. Maar we zien je altijd wel genieten als je... Je hebt volgens mij een vriend of een collega met wie je al heel veel wijst. Het is een soort dingetje, daar zie ik je altijd wel van genieten. Als je dan, is dat dan echt iemand die je er echt misschien wat liefst bij hebt? Of?
Ja, misschien wel. Ik heb qua begeleiding, zeg maar, dat heb ik het 3 waar ik, die ik het fijnst vind dat ze meegaan, zeg maar. Maar ze kunnen niet allemaal altijd. Dus je moet daarin afwisselen. En met weektoernooi in Engeland neem ik ze eigenlijk niet mee. dat gaat gewoon niet. Ja, moet een week vrij nemen. En, het is allemaal best onzeker wanneer je terug gaat of niet. Wordt het ook duur. Ja. En, maar groot toernooi op de WK of zo gaat hij wel. Patrick is dat met dat wijzen. Dat er een geintje mee, dus met aanwijzen.
Dat was dan. Wat is dat geintje dan?
Ja, die ga ik niet noemen.
Oh, dat is een inside joke. Om het zo
maar te maar vertel het niet toch. Vertel het niet toch.
Nee, dat klopt. Vertel hem wel na de podcast dan. Nee, maar het is niet spannend hoor, maar dat, dat hoeft niet.
Hoeft niet iedereen te weten.
Nee.
We gaan zo verder ook over het WK natuurlijk, wat eraan zit te komen. Want we kletsen zo anders de avond vol.
Ja, we zijn al aardig onderweg.
En als het leuk is, is het altijd leuk. Als je naar je resultaten dit jaar kijkt, dan hebben we het over twee gewonnen Players Championships. Twee finales nog op de Players Championship. Twee finales op tv. Maar als ik dan kijk naar een soort tussentoernooi, de Eurotour, dan gaat het daar op een of andere manier niet zo lekker als...
Ja, het gaat ook niet slecht aan, maar nou ja, de Eurotour is zeker een verbeterpunt voor mezelf, vind ik. Maar ik ben zeker niet ontevreden. Ik heb er wel mijn doelstelling soort net niet gehaald. Ik dacht dat ik... Uit mijn hoofd had ik 36.000 gepakt en mijn doel was 39.000 daar, minimaal. Dus die heb ik niet gehaald, dat is jammer. En ik vond ook, ik heb daar behoorlijk wat wedstrijden ook weggegeven. Onder andere al 3 of 4 met wedstrijdpijlen. Maar het zijn gewoon lastige toernooien, vind ik. Want je gaat erheen en je moet zo zien. Ik ben al geseed dat hele jaar geweest. Maar je moet je eerste wedstrijd winnen om punten te pakken voor de ranking. Zo moet je het zien. Dus je staat altijd zoveel druk op die zaterdag dat denk ik, mentaal wat met je doet. Zodat je dat je finale wordt. En als je die haalt, ben je dus een soort semi-tevreden. Omdat uiteindelijk, ja, je doel is gewoon het EK halen. En dan moet je dat misschien 5 keer doen of zo. Dus daar valt zeker wat in te halen. Ik denk dat het gewoon bij je een stuk ligt aan een stukje benadering van het toernooi. Hè? Dat je moet veel meer bezig zijn met het toernooi winnen dan met die eerste ronde maar te winnen voor je ranking. Want uiteindelijk deed ik dat toch vaker wel dan niet. En dan maak je daar te druk om. Dus dat is gewoon... ja, daar ligt nog wel wat te halen, vind ik, voor mezelf. Ja,
je hebt, wat je zei, 36.000 ongeveer. Ik weet niet of het helemaal niet klopt, maar laten we het daarop houden. Daarmee bouw je wel aan die plek 16 die, ja, die je behaalt.
Ja, nou, het doel was... Ik heb ze alle 13 meegedaan. Het doel was 13 keer 3. Kijk, ik had zelfs zoiets. Ik ga wel een keer eerste ronde verliezen, maar ik ga ook een keer wel 2 rondes winnen. Maar dat is gewoon te weinig gebeurd, vind ik. Ik dacht 2 of 3 keer een kwartfinale. Dat is gewoon te weinig. En ik had voor mezelf minimaal een half finale gehoopt. En dat is gewoon niet gebeurd.
Nee.
Dus daar moet ik me zeker in verbeteren volgend jaar. Ik hoop ook dat het lukt. Ik hoop ook dat ik die top 16 vasthoud. Zodat ik ze weer allemaal meedoe dan.
En geeft het halen van de top 16 een soort rust dat je er eindelijk...
Nou, een soort top 16 vloer is dat voor de Eurotours.
Ja.
Dus die is, vind ik, die is moeilijker te behalen en ook moeilijker vast te houden, omdat het altijd op jaar is. De andere ranking is op 2 jaar en als je het dan goed op het WK hou je altijd die plekken wel vast. Nee. Maar de vloertoernooi, ja, ik heb er 2 gewonnen. Die zijn dus vol. Of ik heb 4 finales waarvan 2 gewonnen. Dat is samen 40.000. Die gaan er volgend jaar weer af, dus dan moet je toch zorgen dat je die ergens anders weer pakt of in ieder geval zo goed mogelijk verdedigt.
Dus op die Pro Tour blijf je die druk wel voelen elk jaar, omdat het dus die ranking per jaar gaat. Ja. Over die tweejaarlijkse ranking sta je nu 16e.
Ja.
Met nog de Grand Slam en de Players Championship Finals te gaan.
En het WK.
En het WK is niet onbelangrijk, zeker niet. Maar het WK is denk ik een verhaal apart. Zeker qua prijzengeld, maar ook qua loting, qua alles misschien.
Nou ja, goed, als je top 16 staat, dan sla je de eerste ronde over. En de tweede ronde heb je iemand uit de eerste ronde. Dus het is altijd wel zaak, vind ik, dat je sowieso altijd die wint. En eigenlijk moet je altijd die tweede ronde ook nog zien te winnen. En dan kom je bij de laatste 16 en dan krijg je een echte absolute topper. Ontkom je eigenlijk gewoon niet aan. En ja, je moet altijd zorgen dat je daar al komt. En dan, ja, je goede jaar, als je daar dan die toppen pakt, dan dat bepaalt dan denk je goede jaar op een WK. En als je daar niet komt, dan heb je het toch niet goed gedaan. Want uiteindelijk, om daar te komen, moet je toch altijd de eerste ronde wel zien te pakken.
Interessant. Die 16e plek, is die heilig? Of
nou, deels wel. Kijk, het scheelt gewoon op de bijvoorbeeld op een matchplay scheelt het een hoop. Ja, soms kan je beter 17e staan dan 16e. Als je 16e staat, heb je altijd in de tweede ronde of op de 2K in de derde of vierde ronde de nummer 1. En soms kan je dan maar beter hopen op een gokje. Dan heb je wel een moeilijkere tegenstander in de eerste ronde, maar dat kan ook de nummer 9 zijn. Of nummer 11. En dan heb je vervolgens de nummer 6. En dan pas de nummer 3 of 2, weet ik het, 3 uit mijn hoofd. Dat is een beter scenario. Maar ja, het kan ook gelijk de nummer 1 zijn. Dus het is een beetje, ja, lood om hout ijzer, joh. Dat, maar ja, je bent wel gegarandeerd van plaatsing bij de matchplay en bij de Grand Prix. En dat, ja, het is altijd wel een streven. Top 16 is wel gewoon een ding. Dat is net als de top 32. Dat mensen, je hebt eigenlijk 3-4 fases. Je hebt eerst een tourcard halen. En dan is het eerste doel top 64 halen, zodat je gegarandeerd een tourcard houdt. Dan weer top 32 komen, zodat je gegarandeerd op de WK staat. En in de tweede ronde. En tegen een betere tegenstander. Dus dat heeft veel voordelen. Ja, vervolgens weer naar de top 16. Dat betekent dat je weer geplaatst bent voor de matchplay Grand Prix. En bij de matchplay in de eerste ronde niet een topper hebt. Ja, vervolgens is het natuurlijk de stappen richting Premier League. Dan hoop je gewoon een top 10, top 8. Is dan ook weer een ding. Omdat je dan in de picture komt, maar je bent niet gegarandeerd. En daarna heb je top 4. Dan ben je gegarandeerd van Premier League. Dat is ook weer een plek. Alleen, ja, dat is niet voor iedereen weggelegd om er überhaupt aan te denken om daar te komen.
Sowieso is de hele selectieprocedure van de Premier League, daar kun je nooit van op aan, waar je ook staat.
Alleen top 4.
Ja. Zit dat erin voor je? Denk je dat je de capaciteiten hebt om top 4 te halen?
Ik denk dat ik ze wel heb. De toekomst zal, maar het is, ik zie het niet als een zeker iets dat ik dat ga halen. Maar kijk, ja, wanneer ben je goed genoeg? Wanneer heb je die capaciteit voor top 4? Ik denk dat je dan een hoog topniveau moet hebben. Dat heb ik. En of je er komt, is hoe vaak je dat topniveau laat zien. En over hoe lange wedstrijden of hoe lange periode. Dat bepaalt of je uiteindelijk in die top 4 staat. En een WK. Want één goed WK in staat er. Als je structureel slecht doet op het WK, moet je op het andere toernooi heel goed doen om top 4 te komen.
Zometeen in de sportnieuws.nl Darts podcast.
We praten zo met Dirk verder over het WK darts en over zijn concurrenten. Het WK. Daar mag je misschien nog niet aan denken als speler van de Grand Slam en speler van de Players Championship Finals. Maar ja, we kunnen er niet omheen dat dat gewoon het grote toernooi is elk jaar voor iedereen. Zowel voor de nummer 1 als voor de nummer 32 als voor degene die in India de qualifier winnen. Hoe sta je ervoor?
Ja, ik sta er denk ik wel aardig voor. Ik heb best constant jaar gehad. Klein dipje in het midden, denk ik. Even na de, zeg maar rond september, was het niet altijd top. En nu begin ik weer in vorm te komen. En ja, precies op tijd. En ja, de tv-toernooien die na september, of eigenlijk na de matchplay geweest zijn. Ja, matchplay kwartfinale, Amsterdam. Of nou, meestal eerst Amsterdam finale, matchplay kwartfinale, Amsterdam finale. Dan Grand Prix slecht, eerste ronde. En afgelopen week het weer halve finale. Dus je gaat er wel met vol vertrouwen in. En je hoopt dat je dat nog een beetje kan doorzetten in de volgende toernooien. Als je daar dan ook goed doet, dan ga je natuurlijk met vol vertrouwen gewoon naar het WK.
Heb je een doel gesteld voor het WK?
Nou ja, het doel is eigenlijk altijd hetzelfde. Ik wil altijd minimaal kwartfinale halen. Nou, dat is niet een makkelijk doel. Je hebt wel zoiets van, ja, het minimale doel is eigenlijk de laatste 16 halen. En ja, je hoopt uiteindelijk wereldkampioen te worden, maar dat willen ze allemaal. En ik heb denk zelf zoiets, als je een kwartfinale op WK haalt, in mijn positie is dat altijd goed. Mm-hmm. En ja, hoe hoger je komt, hoe hoger die lat ook moet. Maar ik denk als top 16 speler en je haalt de laatste 8, dan doe je het beter dan je positie. Dat betekent dus dat je het beter hebt gedaan dan iemand die je normaal tegen zou komen. Dus bijvoorbeeld, stel ik ga als nummer 16 naar het WK, nou, dan heb ik de nummer 17 verslagen. Of iemand anders in de ronde voordat ik tegen hem moest. En heb ik daarna prijs verslagen. Of right, op het moment net wie dan eerste staat. Of iemand anders. Dus dan doe je het beter dan. Je neemt afstand van je concurrent en je doet beter dan iemand die hoger in stond. Dus laatste 8 altijd goed. Ja, uiteindelijk is de laatste 8 staat, wil je winnen ook. Maar ja, je zal toch in die kwartfinale moeten komen om te kunnen winnen.
Ja. Wie is voor jou dan echt de uitgesproken favoriet? Of is die er niet?
Ik denk dat hij er dit jaar niet is. Normaal gesproken zou ik wel zeggen Van Gerben. Met de toernooien die hij gewonnen heeft. Maar hij is nog niet altijd heel overtuigend geweest, vind ik. Maar je ziet wel dat hij weer naar zijn topniveau gaat. En ja, goed, WK. Wat was de eerste ronde toch? Dat hij verloor?
WK, ja.
Ja, dat is een best of 11. Dus daar kan je niks van zeggen. Best of 11 kan je gewoon bijna van iedereen verliezen die een niveau kan halen van boven 95. Ja, dat kan één keer een dubbeltje missen zijn en je verliest. Dus daar kan je niet veel van zeggen. Je kan wel wat zeggen van zijn Grand Prix, dat is een setplay. Zijn matchplay zijn lange wedstrijden. Zijn Premier League lange wedstrijden of meerdere wedstrijden kort termijn. Maar die wint hij wel allemaal. En ja, dat hij een best of 11 verliest. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Maar op de WK speelt hij geen best of 11.
Heb jij ook niet het idee dat jij echt heel goed bent tegen de betere tegenstanders?
Of dat wel of niet heb?
Ja.
Ja, vaak wel, omdat je dan scherper bent. Kijk, ik speel liever tegen een goede, niet misschien de beste. Maar kijk, tegen de mindere tegenstander kan je alleen maar over de winst nadenken eigenlijk. Of je kan alleen maar winnen en dat soort clichés. Maar dat is ook gewoon zo. En tegen een goede tegenstander weet je gewoon dat je best spel naar boven moet halen, anders heb je geen kans. Of je moet het überhaupt een kans te maken soms. Dus ja, dan ben je toch altijd scherper.
Ja, dat beloven mooie potjes te worden als je bijvoorbeeld weer Smith treft of Price.
Ja. Ja, je hoopt wel dat je... Voor mij zou het gunst zijn als ik tegen zulke spelers kom. Dan ben ik van een toernooi geraakt.
Ja.
Dus dat is wel je eerste doel. Kijk, en ook ik kan praten dat ik een kwartfinale wil halen. Maar als ik voor kerst verloren heb, dan heb ik gewoon niet naar mijn zin. Dus je moet echt wel ronde per ronde kijken. Want op de 2K kan van alles gebeuren. En vorig jaar had ik vond ik gunstige loting in Koltsov. Maar ja, ik speel wel gewoon een tiebreak. En ik stond 2-8 in sets. Het is allemaal het WK, joh. Er kan van alles gebeuren. Ook met je tegenstander, die kan vleugels krijgen. Dus echt scherp blijven dan.
Ja, want over tegenstanders gesproken. Martijn, jij wilt nog een naam droppen, hè?
Ja, we kunnen er niet omheen. Klinkt alsof hij al aan de deur rammelt. Maar we zien de laatste weken Josh Rock up and coming zijn. Is dat iemand waarvan jij zegt, ah ja, maar dat zien jullie misschien nu pas, maar dat zag ik anderhalf jaar geleden al? Of is dit echt...
Nee, hij kwam dit jaar nieuw. En hij heeft eigenlijk het hele jaar bijna al goed gegooid. Dus ja, groot talent. En je weet natuurlijk nooit wat hij doet als hij op tv komt. Nou, dat deed hij in de afgelopen EK. Nou, dat gooit hij ook gewoon hartstikke goed. Maar het WK is wel weer iets anders. Maar ik verwacht niet dat hij daar gaat verzaken. Dus dat is gewoon een interessante eerste ronde spelen eigenlijk. Want bij de top 32 denk ik niet dat er heel veel mensen hem willen. Als tegenstander, potentieel. En van de qualifiers ook niet natuurlijk.
Nee.
Maar goed, dat legt ook een druk bij hem. Je had natuurlijk een paar jaar terug had je ook Corey Cadby. Ja, dat was hetzelfde toen.
Ja, je hebt eigenlijk en, een...
Nou, je hebt dit jaar ook Bo Greaves. Ik bedoel, dat is ook een... Dat is ook een meid die echt heel goed gooit. Ja, dat
107 gemiddeld. Gewoon 100 plus gemiddeld, dus alsof het niks is.
Ja, maar wel korte wedstrijden zonder publiek. Bij die weet je dan, is het weer dezelfde vraag. Doet ze het ook als ze op tv komt. Maar dat is ook een interessante. Je hebt natuurlijk altijd nog Barney. En je hebt wel een paar wel leuke contenders daar zitten in die eerste rondes.
Ja, Joyce Rock is dan iemand van misschien de laatste maanden. In de eerste maanden van dit jaar hebben we mensen als Callum Ritz, Luke Humphries gezien. Maar
Ritz is helemaal kwijtgeraakt onderweg, voor mijn gevoel. Die is van het top 16 in de Pro Tour ranking is die naar net aan top 32 gegaan. Die is wel flink gezakt en ik weet niet waarom dat in zit. Maar het blijft een hele gevaarlijke speler. Ik won er vorige week pas voor de eerst van, voor mij. En Humphries weet ik ook niet. Die heeft misschien zichzelf... een soort favoriete rol opgelegd, gekregen of zelf gedaan. Ja, misschien gaat hij daar ook niet lekker op, dat is onbekend. Maar ja, die gaat natuurlijk het EK in als nummer 1 seed. Uiteindelijk verliest hij van een heel goed gooiende Smith, dat kan gebeuren. Dus daar kan je ook niet alles van zeggen. Maar je ziet wel dat hij wel iets minder gooit. Maar hij heeft vorige week ook nog een finale gehaald. Dus het is ook niet dat hij helemaal uit vorm is natuurlijk. Hè.
Nou heb ik een paar namen genoemd. Waarvan jij zegt, nou, die hebben een kans. Een leuke eerste ronde partijen kunnen misschien die derde ronde halen. Maar heb jij misschien namen waarvan je zegt, nou, die zie ik zo vaak op de vloer. Of die zie ik op de Eurotours, die zie ik daar en daar. Want daar denkt niemand aan. Of die staat nog zo laag bij de bookies of bij de analisten.
Nou, ik denk Martin Loekman heeft een goed jaar gehad. En nou, die is wel op tv geweest, maar die zal niet snel genoemd worden. Wie heb je nog meer? Ik vind Kim Huybers gooit weer. Gaan we redelijk richting zijn oude niveau. Wie heb je nog meer? Vergeert Neentjes wisselend goed. Alleen doet het op het podium nog niet zo vaak. Maar ja, dat soort spelers in één keer het licht zien op het podium. Zouden die heel gevaarlijk kunnen worden? En ik zal Verdrenking erbij pakken hoor. Dan ga ik even kijken of ik daar nog. Namen te zien. Ja, Robert-Jon Rodriguez dit jaar heel goed gegooid. Gewoon noemenswaardig goed. Die pakt natuurlijk prijs ook weer op het EK. Hij heeft een hele moeilijke periode achter de rug ook met zijn dochtertje. En maar die gaat wel weer verder met waar hij gebleven is, lijkt het wel. En goed. Dus Jeffrey de Zwaan is ook wel eventjes terug aan een kleine comeback, lijkt het. Ik hoop dat hij het WK haalt. Hij staat nu op het grensje nog. Hij staat 32e waar hij 32e moet staan. Ik denk dat voor hem wel een booster zijn als hij weer op het WK zou staan. En verder. Gilding. Die is altijd
Gilding, ja.
Onvoorspelbaar en heel moeilijk te bespelen. Dus die hebben ook een goed jaar. Ja, ik denk dat ze nu wel een beetje genoemd hebben die dit jaar wel. Niet verrassend goed, maar doet gewoon goed dit jaar, denk ik.
Nou ja, we zitten vlak voor de Grand Slam. Daarvoor hebben we nog de laatste Players Championships, 2. En een Grand Slam qualifier. Kan dat een reden zijn voor jou om te zeggen, dit zijn de 2 Players Championships waarin mensen die zeg maar top 40, top 50 staan, er nog extra aan willen trekken om die laatste WK-kans te pakken? Dus jij zegt, deze even niet. Zo van, ja, dit zijn mensen die zoeken, die vechten voor een WK-plek. Daar staat veel meer voor op het spel dan voor mij. Of ben je dan gewoon, om het te zaken zetten, egoïstisch? Ik denk aan mezelf, ik moet prijzengeld winnen. Ik wil zo'n toernooi winnen.
Nou, ik had toevallig, mijn vriendin gaat mee, dus die had ik geboekt. Anders had ik misschien wel overgeslagen deze week. Omdat het gewoon een heel druk programma is geweest. En er komen ook nog heel veel belangrijke dingen aan. Dus dan is soms je rust pakken ook belangrijk. Alleen ja, ik had toch al geboekt en voor mezelf en voor mijn vriendin. Ik denk, nou, daar ga ik maar. En wat een ander doet, ja, daar heb ik niet zoveel mee te maken. Ik speel ook voor mijn eigen doelen. Ik speel voor, kijk, zij spelen voor nu het WK, korte termijn. Ik speel, mijn ranking telt voor volgend jaar matchplay al. En sommigen weg voor een tourkaart, maar ik heb hem volgend jaar sowieso. En ik wil het ook gewoon goed doen, zodat ik volgend jaar een goede positie heb op de Eurotour. Dat ik die top 16 blijf houden. Dat is gewoon een hele belangrijke plek. Je doet ze altijd mee, maar ik hoef dan de qualifiers niet te horen. Dat scheelt in Engeland weer een dag, 7 keer per jaar. En tijdens de Eurotour zelf mag ik een dag later beginnen. Dus dat scheelt 13 keer per jaar een dag. Dus het scheelt gewoon 20 dagen per jaar als je in de top 16 staat. Mm. En je doet ze allemaal mee. En waardoor de kans op het EK heel groot is. Dus ik vind het gewoon, dan maar egoïstisch. Maar het is niet dat ik echt puur dan voor het prijzengeld gooi. Ik gooi echt wel met een reden dan nog die toernooien.
We gaan richting het einde van deze podcast. Toch nog een vraagje die we echt moeten stellen, vonden we zelf. Want op het WK kijken natuurlijk heel veel mensen. En die zien jou natuurlijk ook weer opkomen met jouw favoriete muziek. Maar waar komt die keuze eigenlijk vandaan? Dit liedje?
Dit liedje? Ja, nou ja, goed. De muziekstijl is sowieso voor mij geen discussie over. Ik luister niks anders. Ja, dit liedje vond ik fijn. Alleen ik vond hem fijn met de tekst eigenlijk. En die teksten werden niet toegelaten. Toen hebben we hem zonder tekst laten maken eigenlijk. En ik moet wel zeggen dat me ietsje minder verbindt aan het nummer om hem altijd te houden. Bij die andere had ik wel echt, die had ik misschien wel altijd blijven houden. Dat ik die tekst gewoon goed vond. Maar hoe zeg je dat? Ik zal altijd denk ik wel met dit genre opkomen. Moet ik.
Misschien ooit een ander liedje dan?
Ja, maar ik ben in het verleden ook al wel eens gewisseld. Hè. Ik ben meerdere keren zelfs. Mijn allereerste keer kwam ik op punk ass. Nou, dan werden een paar woorden genoemd die niet mochten.
Nee, oh, daar zit je natuurlijk
dus
ook
is,
mee.
Dat is een eenmalig toernooi. Die is eenmalig gebruikt voor één toernooi. Mijn allereerste toernooi podium. Toen ben ik naar Glimpse of Future gegaan. Die heb ik 2 jaar vastgehouden, denk ik, of 3. Toen ben ik naar Apocalypse van Titan and the Machine. Was daar toen mee. Die werd toen niet gedraaid op het WK. En daarna ben ik eigenlijk weer teruggegaan naar Glimpse of the Future. En nu ben ik hier weer. En misschien ga ik over een tijdje weer terug naar Glimpse of the Future. Dat, of niet.
Je hebt niks speciaals met Radical?
We hebben wel eens contact, hoor. Mm. En hij was ook bezig met een nieuwe versie voor mijn opkomst. Maar daar heb ik al een tijd niks van gehoord nu. Dus ik, ja, die heb natuurlijk ook weer druk. En het is geen rijm dat ik zijn muziek wel vind ik wel dik.
Ja,
bij festivals ook sta ik ook regelmatig wel bij hem. Maar ik zit niet vast aan iemand. Dat probeer ik ook altijd wel. Er is me meerdere keren voorgesteld om een nummertje met me te maken. En
er zijn zoveel Nederlandse DJ's.
Het probleem is, dan zit je er wel aan vast. Als ik het nog niet leuk vind of ik wil wijzigen, is er iemand toch wekenlang. Ik weet niet hoe lang ze over een nummer doen. Er is nog heel veel tijd ingestoken. En dan zou je je verplicht voelen om altijd met dat nummertje op te komen. En daar wil ik gewoon vrij in zijn. Ik had pas een party racer. Die is ook weer helemaal dart-fan geworden. Die vroeger ook dart. En die wilde het dan ook. En dan denk ik, ja, ik zou het best leuk vinden. Alleen dan verbind je eraan. En ja, dat dan voel je je verplicht om dat te gebruiken. En ik heb liever zelf een bestaand nummer dat ik leuk vind. Daar misschien een aanpassing op. Dat is minder tijd voor hun. En dan heb ik ook sowieso iets wat ik wel leuk vind. Want ja, wat nou als je 2 dagen in de studio gaat zitten en je vindt het niet leuk? Ja, uiteindelijk ga je toch wat doen dan. En denk ik, joh, je moet gewoon bij jezelf blijven en doen wat je leuk vindt dan. En vrij daarin zijn.
En kom je dan nog wel eens op festivals en dat je dan midden op zo'n dag staat of op zo'n avond of op zo'n nacht en je denkt, oh, dit nummer. En dat je dan Shazam heel gauw aangooit van, dit moet ik onthouden. Dit wil ik misschien wel hebben. Je
kent alles al.
Ja. Zo werkt het niet helemaal. Het is meer, wat ik vaak doe is, ik download live sets en die luister ik. Dus ik op mijn telefoon, die luister ik met trainen, met ingooien. En daar zit dan wel eens, er zitten nummers in die je dan leuk vindt. En het is echt niet zo dat ik bij elk leuk nummer denk, oh, ik kan mijn opkomstnummer zijn. Kijk, er zijn heel veel opties daarin.
Ja.
Maar ik ga ook niet elke keer wisselen. Daar heb ik gewoon geen zin in. En er is ook veel te veel gedoe steeds met
BDC.
BDC met afstemmen van welke tekst mag en welke niet. Het is best wel een paar keer schakelen. Dus, het is meer zo eigenlijk op het moment dat je dat een nummer gaat vervelen of zo, dat je dan gaat kijken welke vind je leuk. En is die houdbaar? Is het niet een nummer dat ik over 2 maanden zat ben? De Climb for the Future. Ik vind hem niet meer werelds dat ik hem zelf aanzet, maar ik vind nog steeds een goed nummer, zeg maar. Dus daar kijk ik wel naar. Dat heb ik met de huidige nummer ook. Die verveelt ook niet snel. Dat nummer kende ik al 2-3 jaar voordat ik hem ging gebruiken. Voel ik nog steeds goed. Denk ik, nou, dan is het gewoon een nummer met die wat langer mee kan. En je hebt soms een hype nummer. Ja, die kan je na een half jaar zat zijn.
Ja.
Ga je vaak naar hardstyle feestjes?
Ja, nou, vaak wil ik het niet noemen, maar ik ga wel eens aan de plom.
Welke bijvoorbeeld? Defcon?
Dit jaar ben ik Defcon geweest. Harmony of Hardcore. Decibel. Electrum, 2 dagen.
Dat was recent nog, toch? Electrum?
Ja, dat was door Intense en Wish werd dat georganiseerd. Het was buiten festival in oktober.
Ja.
Maar dat was gewoon goed georganiseerd. En allemaal tenten. Was juist hartstikke warm. Eigenlijk in plaats van. Ik dacht, oh, het is buiten. Dan denk je, oh, het wordt wel koud. Maar het is wel minder leuk nu om te gaan dan voorheen. Dus,
omdat je nu te veel herkend wordt?
Ja, je bent niet meer anoniem.
Kun je niet VIP of zo dan op zo'n apart?
Ja, dat was dan dat was wel geregeld. Goed geregeld ook. Alleen maar ja, ik ga niet naar een festival om in de VIP te zitten. Ik ben daar sowieso niet zo van eigenlijk.
Je wil even gewoon met de rest hameren. Gewoon
nou, om te beuken. Ja. Alleen ja, dan ben je aan het beuken. En dan is er weer een foto maken. Denk ik, joh, je ziet dat.
Plus.
Maar het maakt niet uit. Maar als dan net, dan sta je even gewoon te beuken op een lekker nummer. En dan word je weer aangezien voor een foto. Denk je, joh. En de keer zeiden ze ook, dan word je gefilmd of zo, sta je weer op TikTok. En denk ik, ja,
zit je
ook joh, zie ik gewoon niet te wachten. Je komt er gewoon om plezier te maken en steek de telefoon lekker in je broekzak. Toch, ja, denk ik, jij komt hier toch ook om te beuken en niet om foto's te maken. Ja. Ik doe ze wel heel veel, hoor. kwaliteit, maar soms ben je...
Maar je bent er eigenlijk voor je plezier.
Ja, altijd, kijk, en dat is het wel. Ik ben er niet als artiest. Ik ben natuurlijk gewoon om plezier te maken. En wordt, kijk, het hoort erbij, joh. Je zal me echt nooit over horen klagen. Of alleen soms op zo'n moment. Ik kom daar ook voor dat feest. En
daar ook geld voor. Je wil net zo'n leuke ervaring hebben als...
En het hoort erbij, hoor. Geloof me, dat maakt ook echt niet uit. Alleen soms heb je dan wel... decibel bijvoorbeeld, ook misschien wel 200-300 foto's. Dat was 8 uur. Ja, toen heb ik gezegd, ik stop hiermee. Of ik doe ze niet meer, weet je. Ik werd chagrijnig van toen.
Ja.
Kijk, uiteindelijk kom ik niet om foto's te maken om te beuken. Nee. En als het echt vervelend wordt, dan zeg ik gewoon, dan doe ik het gewoon niet meer.
En zouden ze jou nog wel eens mogen bellen om een anthem te maken van bijvoorbeeld Supremacy of Intense?
Ik ben geen DJ, dus ik kan moeilijk...
Nee, maar dat je zeg maar onderdeel bent van de production. Je hebt vaak een MC of in de videoclip. Dat
voor een best groot festival ben ik wel eens benaderd. Om wat te doen daar, een nummer. Met een DJ hier uit de buurt toevallig. PC's. Alleen, toen kon ik niet op ten tijde van dat feest. Dus dan was het jammer, want dat had er dan wel bij. Of dat was gewoon, dan maak je een nummer met jou. Desondanks over jou of hoe dan ook. En dan zou ik dan tijdens dat feest zou je er dan zijn, zeg maar. En dan ook op dat podium komen. Maar dat is iets, misschien in de toekomst lijkt me wel leuk om dat eens te doen. Vest nummer maar wel hard is.
Wel echt, kan niet hard genoeg, toch?
Nee.
Als je spit noise hebt, of is dat dan weer too much?
Vind ik niet per se hard. Ja,
het is een hoog
snel. Ja. Ik ben meer van het harde. Zeg maar, gewoon, ik vind... Up tempo, spit noise, party racer, dat vind ik ook top. Freshcore ook wel eens. Niet allemaal trouwens. Niet allemaal, zeker niet. Alleen op feestjes vind ik gewoon raw hardstyle wel het lekkerste om los op te gaan. En ik vind de up tempo en dat soort dingen. En terror vind ik trouwens ook top om te luisteren met drugs. Maar ja, op een feestje ga ik het lekkerste los op gewoon op raw hardstyle, zeg maar. Maar wat betreft, ik vind... Dat luisteren vind ik wel leuk.
Tot zover de sportnieuws.nl Darts podcast. Wil je niks missen? Abonneer je dan op onze Darts podcast via bijvoorbeeld Spotify en volg ons op Instagram, Twitter en Facebook. Heb je vragen of opmerkingen over onze podcast? Stuur dan een DM via Instagram sportnieuws_.